2 Koningen 4. En we lezen daar: op zekere dag begaf Elisa zich naar Sunem. Daar woonde een welgestelde vrouw die bij hem aandrong dat hij zou blijven eten. En zo vaak hij op zijn doorreis daar kwam, ging hij erheen om te eten. En zij zeide tot haar man: zie toch, ik weet dat het een heilige man Gods is die altijd bij ons aankomt. Laat ons dan nu een kleine gemetselde bovenkamer maken en daar voor hem een bed, een tafel, een stoel en een kandelaar plaatsen, opdat hij, wanneer hij bij ons komt, daar zijn intrek kan nemen. Op zekere dag kwam hij daar. Hij nam zijn intrek in de bovenkamer en legde zich daar te rusten. Vervolgens zeide hij tot zijn knecht Gehazi: roep deze Sunamitische. Toen hij haar geroepen had, bleef zij voor hem staan. En hij zeide tot Gehazi: zeg tot haar, zie, gij hebt u voor ons al deze moeite getroost. Wat kan er nu voor u gedaan worden? Is er iets waarover ik voor u tot de koning of tot de legeroverste kan spreken? Maar zij antwoordde: ik woon te midden van mijn familie. En Elisa zeide: maar wat kan er dan voor haar gedaan worden? Gehazi zeide: zij heeft helaas geen zoon en haar man is oud. Daarop zeide hij: roep haar. En hij riep haar en zij kwam bij de ingang staan. Toen zeide hij: op dezezelfde tijd over een jaar zult gij een zoon omhelzen. Maar zij zeide: och nee, mijn heer, gij man Gods, spiegel uw dienstmaagd niets voor. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon op dezelfde tijd een jaar later, zoals Elisa tot haar gesproken had. Toen de knaap groot geworden was, ging hij op zekere dag naar zijn vader bij de maaiers. En hij zei tot zijn vader: mijn hoofd, mijn hoofd. Toen zeide deze tot een knecht: draag hem naar zijn moeder. Hij droeg hem weg en bracht hem naar zijn moeder. En hij zat op haar knieën tot aan de middag. Toen stierf hij. Zij ging naar boven, legde hem op het bed van de man Gods en sloot de toegang tot hem af. Daarop ging zij naar buiten, riep haar man en zeide: zend mij een van de knechten met een ezelin. Ik wil mij naar de man Gods spoeden en dan terugkomen. En hij vroeg: waarom wilt gij vandaag naar hem toe gaan? Het is immers geen nieuwe maan of sabbat. Maar zij antwoordde: wees maar gerust. Toen zij de ezelin gezadeld had, zeide zij tot haar knecht: drijf ze steeds aan en laat mij zonder ophouden doorrijden, behalve wanneer ik het u zeg. Zo ging zij op weg en kwam bij de man Gods op de berg Karmel. Zodra de man Gods haar op enige afstand zag, zeide hij tot zijn knecht Gehazi: zie, daar is de Sunamitische. Snel haar dadelijk tegemoet en zeg tot haar: is het wel met u, met uw man en met uw kind? En zij zeide: alles wel. Toen zij echter bij de man Gods op de berg gekomen was, greep zij zijn voeten. Gehazi trad nader om haar terug te stoten, maar de man Gods zeide: laat af van haar, want haar ziel is bitter bedroefd, doch de Heere heeft het voor mij verborgen gehouden en het mij niet meegedeeld. Toen zeide zij: Heb ik soms mijn Heer om een zoon gevraagd? Heb ik niet gezegd, gij moet mij niet misleiden? Hij zei tot Gehazi, omgord uw lendenen, neem uw staf in uw hand en ga op weg. Wanneer gij iemand ontmoet, groet hem niet. En wanneer iemand u groet, antwoord hem niet. En leg mijn staf op het gelaat van de knaap. Maar de moeder van de knaap zeide, zo waar de Heere leeft en gij zelf leeft, ik ga niet bij u vandaan. Toen stond hij op en volgde haar. Gehazi nu was voor hen uitgegaan en had de staf op het gelaat van de knaap gelegd. Maar er kwam geen geluid en geen levensteken. Toen keerde hij terug, hem tegemoet en berichtte hem, de jongen is niet ontwaakt. Daarna kwam Elisa het huis binnen en zie, daar lag de jongen, dood op zijn bed. Toen Elisa binnengegaan was, sloot hij de deur achter hen beiden en bad tot de Heere. Daarna ging hij boven op de knaap liggen. Hij legde zijn mond op diens mond, zijn ogen op diens ogen, zijn handen op diens handen en boog zich zo over hem heen. Daarop werd het lichaam van de knaap warm. Daarna keerde hij terug en ging eenmaal het huis op en neer. Dan ging hij naar boven en boog zich over hem heen. Toen niesde de jongen 7 maal en opende zijn ogen. En hij riep Gehazi en zeide, roep deze Sunemitische. En toen deze haar geroepen had, kwam zij tot hem en hij zeide, neem uw zoon op. Zij trad binnen, wierp zich aan zijn voeten en boog zich ter aarde neder. Daarop nam zij haar zoon en ging heen. Tot zover deze bijzondere geschiedenis. Vindt u ook niet? Ja, het zal je maar overkomen. Je zult maar geleefd hebben in die tijd en dan opeens in het dorp dit verhaal horen vertellen. Van, tjoh, heb je al gehoord van? En dan komt het verhaal van een vrouw die een kind krijgt, het kind sterft en het kind komt tot leven. Ja, hoe kan dat allemaal? Nou, wij zien in deze geschiedenis dat deze vrouw Elisa kent. En ze noemt hem de man Gods. Dus zij weet ook wat voor bediening deze man heeft gehad. En wat hij deed. En de woorden die hij sprak. En kennelijk, ja, is dat contact van die aard dat zij op zekere dag tegen haar man zegt, laten wij nou voor Elisa, voor de man Gods, een bovenkamer maken, zodat als hij bij ons in de buurt is, nou dan kan hij daar verblijven. En zo gebeurt het. Boven op het huis wordt dus een bovenkamer, andere vertaling zegt bovenzaal, gebouwd voor Elisa. Nou ja, goed, dat doe je niet zomaar. Dus je moet iets met die man hebben gehad. Als ik deze geschiedenis zou op me laat inwerken, dan denk ik dat deze vrouw vertrouwen heeft gehad in de man Gods. Anders gezegd, dat deze vrouw vertrouwen heeft gehad in de woorden die deze man sprak. Want vers 14, daar staat, en Elisa zeide, maar wat kan er dan voor haar gedaan worden? Gehazi zeide, zij heeft helaas geen zoon en haar man is oud. Daarop zeide hij, roep haar en hij riep haar en zij kwam in de ingang staan. Toen zeide hij, op dezezelfde tijd over een jaar zult gij een zoon omhelzen. En ook al was dat misschien lastig te geloven voor haar, deze woorden kwamen wel uit. En inderdaad ontvangt zij een kind. Ja, helaas dat kind sterft. Maar ook uit deze geschiedenis blijkt, als u het mij vraagt, dat deze vrouw zoveel geloof hechtte aan de woorden van de man Gods, dat ze ook geloofde dat deze zoon weer tot leven zou kunnen komen. En dat blijkt ook in de geschiedenis. Er staat trouwens in Hebreeën 11, daar wordt ook over vrouwen en mannen gesproken. Dat hele hoofdstuk gaat over door het geloof. En dan staat er in Hebreeën 11, vers 35... vrouwen hebben hun doden teruggekregen uit de opstanding der doden. Door het geloof, staat er in Hebreeën. Dus zij geloofden en zij vertrouwden datgene wat de Heere God door de man Gods gezegd had. Ja. Ze erkende de man Gods. Ze luisterde naar het woord van de man Gods. Nou ja, dat doen wij ook als het goed is, ook vanmorgen. Dat is elke dag van ons leven. Als het goed is, dan luisteren wij naar de woorden van God. En wij geloven dat woord. Dat woord is voor mij, en ik hoop voor iedereen hier, de waarheid. Daar stellen wij ons vertrouwen op. En zo ook deze vrouw. En deze vrouw die heeft dus met haar man gezorgd voor een bovenkamer. Of bovenzaal. En dat woord gaan we opzoeken in de Bijbel. Want dat komt namelijk vaker voor. Want bovenzaal, een bovenkamer, dat was dus de hoogste plek. Hoger kon niet. Het was boven op het gebouw geplaatst. Ja. En als u nou over bovenzaal nadenkt, en we hebben bijna Pasen, dan gaan mijn gedachten uit naar het Marcus-evangelie. Kijkt u maar eens als u wilt. We gaan een beetje door de Bijbel bladeren. In Marcus 14. In Marcus 14. Daar gebeurt namelijk ook iets in de bovenzaal. Want wat staat daar in Marcus 14, vers 14b begin ik. Marcus 14, vers 14b. De meester zegt: waar is voor mij het vertrek waar ik met mijn discipelen het paascha kan eten? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, van al het nodige voorzien. Maak het daar voor ons gereed. Dus ook hier is sprake van een bovenzaal. En dan wordt het in verband gebracht met het paascha. Ja. In Handelingen 20... Handelingen 20 in vers 9. Daar staat: en een zekere jonge man, genaamd Eutyches, zat in de vensterbank en door een diepe slaap bevangen viel hij, toen Paulus zo lang sprak, door de slaap overmand van de derde verdieping naar beneden en werd dood opgenomen. Doch Paulus kwam naar beneden, wierp zich op hem en sloeg de armen om hem heen en zeide: maak geen misbaar, want er is leven in hem. Ook hier sprake van een bovenzaal. Als het dus gaat om bovenzaal in de Bijbel, dan heeft dat blijkbaar dus alles te maken met dood en met leven. Dat zien we in Koningen. We zien dat in het Marcus-evangelie, Pascha. En we zien dat ook hier in deze geschiedenis, als hier gesproken wordt over Tychicus. Ja. Een bovenzaal heeft te maken met dood en met leven. Wil je bezig zijn met de dingen van de Heere God, broeders en zusters, en dat geldt dan ook voor ons, wat moeten wij dan? Dan moeten ook wij bedenken de dingen die boven zijn. Daar waar Christus is. Ja. Nou, bij de geschiedenis van Paulus, dan valt Tychicus uit het raam. De naam, want namen in de Bijbel hebben een betekenis. De naam Tychicus, dat betekent gelukkige. Daar zeggen ze, nou, hij had daar niet zo gek veel mazzel. Alhoewel, hij kwam wel weer tot leven, hè. Maar die naam betekent gelukkige. Nou, inderdaad, als je nou een kind van God bent, dan ben je toch gelukkig? Dan ben je toch bezig met de dingen van de Heer? Dan ben je toch bezig met de dingen die boven zijn? Want dat bedenken wij dan, de dingen die boven zijn. Dus ook wij zijn in de bovenzaal, broeders en zusters. En ook wij hebben het leven ontvangen van hem in de bovenzaal, want hij die in de bovenzaal is, de man Gods namelijk, die geeft leven. Die geeft leven. Leven afkomstig van hem die boven is. En daarom is de bovenzaal een heel bijzondere plek. Vanuit het bovenste geeft God. En God geeft altijd en overal leven. Dat is dus kenmerkend voor de bovenzaal. En hier in 2 Koningen staat dat er dus over een bovenzaal gesproken wordt. Alleen Elisa staat er dus tussen. Elisa is de mond van God. Hij staat ertussen. God gebruikt de man Gods, Elisa, om het woord te spreken. Elisa stond ertussen. Ook wij hebben te maken met iemand die ertussen staat. Namelijk de Heer Jezus. Die staat ertussen. De Heer Jezus was net als Elisa ook een profeet. En net als Elisa spreekt de Heer Jezus de woorden van God. In Johannes 12 is het. Daar lees ik in vers 49, Johannes 12 vers 49, want ik heb niet uit mijzelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, heeft zelf mij een gebod gegeven wat ik zeggen en spreken moet. En ik weet dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat ik dan spreek, spreek ik zo als de Vader mij gezegd heeft. Zo ziet u dus allerlei linkjes die je kunt leggen vanuit zo'n geschiedenis, uit Koningen. Een hele merkwaardige geschiedenis, als je het zo in eerste instantie leest. Maar een geschiedenis die ons bepaalt bij de grote Elisa, bij de man Gods met een hoofdletter, bij de Heer Jezus, die ertussen staat. Die de woorden van God spreekt, die woorden van eeuwig leven heeft, broeders en zusters, ja. Dat woordje bovenzaal, dat komen we ook nog een keer tegen in Handelingen 9. Handelingen 9. Wel, die belangrijk bij Bijbelstudie, en Dat is ongetwijfeld al eens vaker gezegd. Door anderen of in ieder geval ook door mij. Je moet altijd schrift met schrift vergelijken. Want dan verklaart de Bijbel zichzelf. En ook zo'n geschiedenis van 2 Koningen 4. Misschien dacht u vanmorgen wel van ja, we zitten vlak voor Pasen en dan ga je zo'n geschiedenis lezen. Maar we komen gewoon uit bij Pasen in deze geschiedenis, merkt u al. Het Pascha, bovenzaal, dood, leven. En dat is het mooie van dit soort geschiedenissen, dat als je de schrift met schrift vergelijkt, dan ga je dus ook de diepere lagen ontdekken in zo'n geschiedenis. Het is niet zomaar een verhaaltje wat gebeurd is, nee, het is het geïnspireerde woord van God. En als je die diepere lagen mag ontdekken, nou ja, ik weet niet hoe u gaat, maar dan word ik blij. Dan denk ik, tjoh. Ik heb die geschiedenis, weet ik niet hoe vaak gelezen. En me ook heel vaak afgevraagd, ja, wat heeft mij dat nou te zeggen? Hè? En als je dan eens een keer daar wat meer tijd voor neemt, en nogmaals je gaat schrift met schrift vergelijken, dan verklaart de Bijbel zichzelf. Ik zei, die bovenzaal komt nog een keer voor in de Bijbel. Wel in Handelingen 9. In Handelingen 9 vers 36... En er was te Joppe een discipelin genaamd Tabitha, hetgeen vertaald betekent Dorcas. Deze was overvloedig in goede werken en aalmoezen die zij gaf. En het geschiedde in die dagen dat zij ziek werd en stierf. En na haar gewassen te hebben, legde men haar in een bovenzaal. En daar Lida dicht bij Joppe lag, zonden de discipelen, toen zij hoorden dat Petrus daar was, 2 mannen tot hem met het verzoek, kom zonder dralen tot ons. En Petrus stond op en ging met hen mede. Toen hij daar aangekomen was, bracht men hem naar de bovenzaal. En al de weduwen kwamen bij hem staan en lieten hem onder tranen al de lijfrokken en mantels zien die Dorcas, toen zij nog bij hen was, gemaakt had. Maar Petrus zond hen allen naar buiten en knielde neder en bad. En hij wendde zich tot het lichaam en zeide, Tabitha, sta op. En zij opende haar ogen en zag Petrus en ging overeind zitten. En hij gaf haar de hand en richtte haar op. Enzovoort, enzovoort. Ja. Dus hier is ook sprake van een bovenzaal. Hier is sprake van ene Dorcas, een vrouw die veel goede dingen deed. En die komt te overlijden. Ook hier is sprake van dood en van leven. En dat heeft dus altijd te maken met de bovenzaal. In Koningen, in Marcus, in Handelingen een paar keer. En dat is ook in de geschiedenis bij de vrouw en Elisa. En die vrouw geeft Elisa een heel bijzondere plek. Ze vertrouwde op de man Gods. En op wat hij zei. En dan ontbreekt er iets in haar leven. Want als Elisa daar dan in huis is, dan stelt hij de vraag, kan ik iets voor je betekenen? En toen ik daar zo over nadacht, alleen over dat regeltje, toen dacht ik, wat is dat een prachtige zin. Kan ik iets voor u betekenen? Was het mooi dat wij als gelovigen elkaar misschien soms die vraag mogen stellen, zeg, kan ik iets voor je betekenen? Ja. Kan ik dienstbaar zijn voor je? Kan ik iets voor je betekenen? Want weet u, als je die vraag stelt, kan ik iets voor je betekenen, dan stel je jezelf beschikbaar. En dat is wat God van ons vraagt. Dat wij onszelf beschikbaar stellen. Er voor de ander willen zijn. En dan weet ik, we zijn nog wel eens geneigd om dan te gaan zeggen, ja, maar daar ben ik niet geschikt voor, hè. Dat is ook vaak een gemeentelijk werk, ik weet niet hoe hier is, dat gaat mij verder ook niet aan. Maar ik weet in zijn algemeenheid wel dat het nog wel eens een probleem is in gemeenten om mensen te krijgen voor bepaalde taken. En als mensen gevraagd wordt voor iets, dan hoort men nogal eens de opmerking van ja, maar daar ben ik niet geschikt voor. Ja. Ja. Maar de vraag is dus niet of u ergens geschikt voor bent, maar of u en ik, of wij beschikbaar willen zijn. Kan ik iets voor je betekenen? Kan ik iets voor je doen? En op het moment dat je jezelf beschikbaar stelt, gaat God je geschikt maken. Zo werkt dat. Kijk, als u mij vroeger, nou, toen kende u mij niet, hè, maar als men vroeger tegen mij gezegd had van, joh, je zult ooit op de kansel staan, bijbelstudies geven enzovoort. Ik ben, nou, dan moet je niet bij mij zijn. Nee, ik was vroeger echt een heel verlegen jongetje. En ik had geen vrijmoedigheid om te spreken. En zeker niet voor een groep. Nee. En toen ik tot geloof kwam, wist ik wel, ik wil graag in de dienst van de Heer. Maar ja, ik wist niet wat. En ik denk, als ze toen gezegd van, nou, maar je zult ooit prediken worden. Ik van, nou, dan stop ik ermee. Maar dat kan ik niet. Hè? Ik zeg niet dat ik het nu kan. Dat mag u beoordelen. Maar ik weet wel dat als je je beschikbaar stelt, dat God je wel geschikt kan maken. En daarom, zomaar een klein zinnetje in dit gedeelte, dat de vraag gesteld wordt, wat kan ik voor je doen? Wat kan ik voor je doen? Wat kan ik voor je betekenen? Ja. Ja. Nou, hier is dus een vrouw die geen vrucht draagt. Om wat voor reden dan ook. En ja, dat is natuurlijk uiteindelijk wel het doel. Als vrouw, ja, dat je vrucht draagt. En het kan ook heel pijnlijk zijn als dat niet lukt. Dat kan een marteling zijn. Iemand bij ons werken, parttime werkster. Nou, die topt al jaren. Eindelijk is het gelukt. Dus het kan ook een hele moeilijke, zware weg zijn. Maar het doel is toch uiteindelijk dat je vrucht draagt. En dat geldt ook in het geestelijke. Of je nou man of vrouw bent, ja, het gaat er uiteindelijk om dat wij vrucht dragen in ons leven. En in deze geschiedenis komen we een vrouw tegen die geen vrucht draagt. Er zijn in de Bijbel meer geschiedenissen van vrouwen die geen vrucht dragen. Onvruchtbaar zijn. Het mag dan misschien een natuurlijk aspect zijn, maar het is niet vanzelfsprekend. Maar het heeft ook een geestelijk aspect, broeders en zusters. En weet u, zowel in deze geschiedenis, want dat geldt ook voor ons overdrachtelijk, er is maar één iemand waardoor wij vrucht kunnen dragen. En dat is de man God. Dat is de man God. Dat is de Heer Jezus Christus. Ik kan vanuit mezelf geen vrucht dragen. U ook niet. En daar waar ik dat wel denk, nou, dan is het niet vrucht van God. Dan is het misschien mijn eigen werk. En deze vrouw komt bij de man Gods. En die zegt, over een jaar zul je een kind in je armen hebben. En dan zegt zij nog, en zij vindt het ook lastig, in vers 16 staat dat, dacht ik, van twee koningen. Ja, dan zegt zij, gij man Gods, spiegel uw dienstmaagd niets voor. Ja. Ja. Met andere, hou mij niet voor de gek. Ja. Hou me niet voor de gek. Net als bij een Sarah. Sarah was ook onvruchtbaar. Die geloofde het ook niet. Nee. Nee. Nou, bij veel mensen is dat het geval. Dat ze niet geloven dat ze vrucht kunnen dragen. Of dat ze denken, ik moet het zelf doen. Die heb je ook. Ook gelovigen die menen dat ze voor alles moeten doen. Ja. Hoe vaak worstelen gelovigen ook niet met de gedachte, ik moet wat voor de Heer doen, maar het lukt mij niet. Sarah, zij lachte. En dan staat er, laat ik er even bij pakken, in Genesis 18, in Genesis 18. Genesis 18, vers 12. Dus lachte Sara in zichzelf, denkende: zal ik wellust hebben nadat ik vervallen ben, terwijl mijn man, mijn heer, oud is? Toen zeide de Heer tot Abraham: waarom lacht Sara daar en zegt: zal ik werkelijk baren, terwijl ik oud geworden ben? Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Ja. Weet u, ik dacht bij het overdenken van deze geschiedenis, misschien heeft deze vrouw bij Elisa wel gedacht aan de geschiedenis van Sara. Zou heel goed kunnen. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Ja. En zo komt er ook in haar leven vrucht. Ja. God zorgt voor vrucht dragen. En niemand anders. Alleen God kan dat. Ja. Door eigen inspanning kan ik geen vrucht dragen, broeders en zusters. Door mijn inspanning zal er geen geestelijke vrucht gedragen worden in mijn leven. Nee, God doet het. Wij zijn in Christus Jezus geschapen tot goede werken die God bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Het is nooit mijn werk. Nee, het is Gods werk. En het is belangrijk, en dat is soms best wel lastig, om erachter te komen wat de wil van God is in je leven. Wij hebben misschien wel eens de neiging, en ik steek de hand in eigen boezem, dat ik denk van nou, ik wil iets en ik begin er maar aan en dan vraag ik wel of God het zegent. Nou, dat kan. Maar ik denk dat het niet helemaal de juiste methode is. Je zult eerst de stilte in moeten. En vanuit de gemeenschap met God, en dan gaat God er dingen op je hart leggen, waardoor er een bepaalde ontwikkeling komt en bepaalde dingen gaan gebeuren. Wij zijn in Christus Jezus geschapen tot goede werken, maar let wel, die Hij bereid heeft. En het is voor mij altijd weer een, nou ja, niet, ja, soms ook wel een worsteling, maar altijd weer zaak om erachter te gaan komen, wat is Gods werk? En wat is Gods wil? Ook in deze tijd. Wat is Gods wil? Wat is Gods wil met Israël? Nou, er gebeuren vandaag heel veel dingen door organisaties aan Israël, waarvan ik denk, nou, dan weet ik niet of het wel Gods werk is. Want de Bijbel laat mij andere dingen zien. Nou goed, ook voor mij persoonlijk en ook voor u persoonlijk, vanuit de stilte, vanuit de gemeenschap met de Heer, proberen te ontdekken, wat vraagt God van mij? En welke weg mag ik inslaan? Ja. Want Gods weg is altijd de beste, broeders en zusters. En door het geloof mogen wij gaan ontdekken wat die weg is. En daar mogen wij op wandelen. Maar eerst stil zijn van jezelf. Luisteren naar wat God zegt. En wat Hij duidelijk wil maken door zijn woord. En dan gaat de Heer het ook bevestigen. Nou, de Sunamitische die laat blijken dat ze het begrepen heeft en dat God het moet doen. En dat wordt helemaal duidelijk in vers 18. Want dan staat er: toen de knaap groot geworden was, ging hij op zekere dag naar zijn vader bij de maaiers. En hij zei tot zijn vader: mijn hoofd, mijn hoofd. Toen zeide deze tot een knecht: draag hem naar zijn moeder. Hij droeg hem weg en bracht hem naar zijn moeder. En zij zat op haar knieën tot aan de middag. Toen stierf hij. Zij ging naar boven, legde hem op het bed van de man Gods en sloot de toegang tot hem af. Is wat? Is wat? Ja. Dat wat ze ontving van God, de vrucht die God haar gaf, sterft. Ik weet niet wat ze allemaal gedacht heeft. Ik weet wel wat ze gedaan heeft. Want dat is wat de Bijbel ons vertelt. En daar gaat het om. Het gaat er niet in de eerste plaats om wat er allemaal gedacht is. Maar het gaat erom wat zij gedaan heeft, broeders en zusters. Ja. Ja. En dan staat daar in vers 21. Zij legt hem op het bed van de man Gods en sloot de toegang tot hem af. Mooi is dat, hè? Mooi is dat. Zij ontvangt iets uit de hand van God. Het sterft. En wat doet ze? Dat wat ze van God heeft ontvangen, dat legt zij terug in die bovenzaal, in het bovenkamertje, op het bed van de man Gods. Ja. Dat is een mooie les voor mij, voor u. Een mooie les voor u en mij, dat ook wij met onze zorgen, met ons verdriet, met onze pijn, dat wat er leeft in ons hart, dat we dat mogen brengen in de bovenzaal. Dat je je problemen bij de Heere God mag brengen. In het bovenvertrek. Want dat is de beste plek. Alles wat je bezighoudt. Je zorgen, je moeite, je verdriet. Dat wordt je benauwd. Ga ermee naar de Heere, boven bij hem. Leg het daar neer. Nou, dat doet deze vrouw ook. Zij weet, ik moet met mijn nood bij de man Gods zijn. Ja, bij de Heere. En ze laat zich van niets en niemand afhouden. Want wat staat er in vers 22? Daarop ging zij naar buiten, riep haar man en zeide, zend mij een van de knechten met een ezelin, ik wil mij naar de man Gods spoeden en dan terugkomen. En hij vroeg, waarom wilt gij vandaag naar hem toe gaan? Het is immers geen nieuwe maan of sabbat. Maar zij antwoordde, wees maar gerust. Ze laat zich door niets van de wijs brengen. Ook niet door haar omgeving. Zelfs niet haar man, nee. En dan zegt die man tegen haar, die man van haar, ja, maar het is vandaag toch, zeg maar geen zondag. Hè? Waarom moet je nou vandaag naar de man Gods? Het is toch geen nieuwe maan of het is toch geen sabbat? Kijk, als het nou zondag was geweest, kan ik me het voorstellen. Maar dat was het helemaal niet. Ja. Kom ik ook wel eens tegen, hoor. Dat mensen, er is een gemeente in Groningen, dat is de maandagavondgemeente. Ze komen altijd op maandagavond samen, niet op zondag, maar op maandag. En ik was een keer onderweg bij iemand, familie. Ik kan een bakje koffie doen voor die tijd. En toen zei, waar moet je heen? Ik zei, nou, ik moet vanavond naar de kerk. Hè? Het is toch geen zondag? Ik zei, nee, maar het is een maandagavondgemeente. Ja, maar het is toch geen zondag? Ja. Ja, weet u, de een verheft de ene dag boven de ander. En de ander acht ze allemaal gelijk. Ja. Ja. En weet u, wij zijn niet alleen op zondag dat we bezig zijn met de dingen van de Heer. Nee, we zijn elke dag van de week bezig met de dingen van de Heer. Ja. Ja. Dat beperkt zich niet tot de zondag. Maar elke dag van ons leven mag een dag zijn voor de Heere. Waarin wij leven in gemeenschap met de Heere. Nou, haar man zegt van ja, maar het is toch geen nieuwe maan of sabbat. Dus ja, waarom moet dat zo nodig? Ja. Nou, zij negeert dat. En ze gaat gewoon verder. Ze vraagt om een ezel en een knecht. En ze zegt tegen die knecht, drijf die ezel op en alleen stoppen als ik het zeg. En zo gaat ze op weg, broeders en zusters. Ja. Ze laat zich door niets en niemand tegenhouden. Maar één verlangen, naar de man Gods. Dat is wat ze wil. Los van dag of uur, daar wil ze naartoe. Geen vormendienst, geen offers brengen. Gewoon naar de Heer. Naar het woord van de Heer. Dat was bij de man Gods. Haar nood legde ze in de bovenkamer. Ik moest nog denken aan de tekst uit de Filippenzenbrief. U kent hem allemaal. Waar staat: wees in geen ding bezorgd. Maar laat hem bij alles door gebed en smeking met dankzegging al je noden bekend maken bij de Heere. Ja. Net als deze vrouw. Dat deed zij. En die vrouw die komt dan bij Elisa. En dan zegt Elisa tegen Gehazi in vers 26... snel haar dadelijk tegemoet en zegt tot haar: is het wel met u, met uw man en met het kind? En zij zeide: alles wel. Ja, alles wel. Ik vond het wel mooi te ontdekken dat het woordje alles wel wat hier gebruikt wordt, dat is eigenlijk het woordje shalom. Shalom. Of vrede. Shalom. Dat lees je ook bij Paulus in de Filippenzenbrief. Als hij zegt: als je alles bekend maakt bij God door gebed en smeking, dan zal de vrede van God onze harten en onze gedachten behoeden in Christus Jezus. Ja. Dat gebeurt hier, dat moet je nagaan, hè? Wat daar gebeurt en wat zij zegt. Ze heeft haar dode kind in de bovenkamer gelegd. Wat zal daar maar door haar heen gegaan zijn? En dan wordt er gevraagd: gaat het goed met u? En dan zegt ze: shalom. Alles wel. Ja. Wat een vertrouwen. Vertrouwen. Zo'n vertrouwen in de man van God. Zo'n vertrouwen in de man God die gezegd had: over een jaar zul je een zoon hebben. Ja. En dan blijkt ook hier dat God uiteindelijk weer leven geeft om de teleurstelling op te heffen. Was het geweldig, broeders en zusters, dat de Heere God altijd zorgt. Dat hij zorgt dat er vrucht komt. Ja, ook al snappen wij daar misschien helemaal niets van. Wat een geweldig iets dat er shalom is, dat er vrede is, dat er harmonie mag zijn. Alles wel. We zingen dat wel eens, hè? Dat is een Engels lied, hè? Is it well, is it well, with my soul. Ja. Alles wel. Er ligt een kind boven, dood, in de bovenkamer. En dan zegt ze tegen haar man: het gaat goed. Ja. Dus kennelijk heeft ze zo'n rotsvast vertrouwen dat ze inderdaad geloofde dat het goed kwam. Kennelijk heeft ze inderdaad gedacht aan die woorden van Sara: zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. En dan wordt duidelijk hoe het hier werkt, want dan krijgt Gehazi de opdracht om mee te gaan. Elisa draagt hem op om wat te doen. Maar wat zegt die vrouw dan in vers 30? Maar de moeder van de knaap zeide: zo waar de Heere leeft en gij zelf leeft, ik ga niet bij u vandaan. Toen stond hij op en volgde haar. Ja. Elisa gaat met haar mee. Ze klampt als het ware zich aan de Heere, aan de man Gods vast en liet hem niet meer los. Hij die gezegd had: je zult een zoon krijgen. En dan gaat Gehazi vooruit. En dan staat er, wat heeft hij gedaan? Vers 31. Hij is vooruit gegaan, heeft de staf op het gelaat van de knaap gelegd. Maar er kwam geen geluid, geen levensteken. Toen keerde hij terug hem tegemoet en berichtte hem: de jongen is niet ontwaakt. Nee. Nou, dan gaat Elisa, die gaat naar binnen. Die jongen ligt daar dood op bed. Hij sluit de deur. Hij gaat in gebed tot de Heere. Hij gaat er bovenop liggen. Zijn handen op de handen van de jongen. Zijn mond op de mond van de jongen. Zijn ogen op de ogen van de jongen. Hij omving hem helemaal. Hij was als het ware helemaal één geworden met deze jongen. Eén met Elisa. Weet u, broeders en zusters, deze geschiedenis overdenkend, ja, is het volgens mij precies dat waar het om gaat met iemand die het leven nodig heeft. Namelijk, die persoon moet één worden met hem die het leven is. Daar gaat het om in deze geschiedenis. Dat je één wordt met hem die het leven is. Namelijk met de man Gods. Met de persoon van de Heer Jezus Christus. Over een paar dagen staan we stil bij Pasen. Goede Vrijdag. Dood en opstanding. En was het belangrijk voor u en mij dat ook wij één geworden zijn met de man Gods. En was het machtig dat wij de komende week bij vernieuwing mogen stilstaan bij het feit dat wij één geworden zijn met hem in zijn dood en in zijn opstanding. En dat wij ons nu bevinden in de bovenzaal. Ja, daar is namelijk het leven. Daar gaat het om. Dus eigenlijk vind je in Twee Koningen een geschiedenis over Pasen, over dood, over opstanding. Ja. Dat is wat Paulus deed met Eutychus. Op hem liggen, hetzelfde beeld. En hij kwam tot leven. Het leven kwam in hem terug. En het gebeurde in de bovenzaal. In Jesaja 65, hoef je niet op te zoeken, maar dat staat in de eerste paar versen, dat gaat over Israël, dat de Heere God het volk helemaal omarmt, helemaal omgeeft. En inderdaad, omdat God dat ook in de toekomst opnieuw gaat doen, zal Israël tot leven komen. Israël die vandaag als het ware ook dood is, in de verstrooiing. Ze kennen de Heer Jezus nog niet. Maar in de toekomst zal God zich helemaal over dat volk zich ontfermen. En ze komen tot wedergeboorte. Tot nieuw leven. Ja. Dat is wat deze geschiedenis symboliseert voor u en voor mij. Ik ga nog even met u naar de Tweede Korinthebrief. 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5 en dan lees ik in vers 19. Daar staat, ik begin in vers 18. En dit alles is uit God die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. God was het die in Christus in deze wereld kwam. En wat zegt de Bijbel? Dat wij, de Statenvertaling, dat hij hun overtredingen niet toerekende. Nee. En vers 17 zegt dan nog, zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. En vers 21 nog, hem die geen zonde gekend heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem, broeders en zusters. Ja. Wij ontvangen het leven in hem en door hem, omdat wij één gemaakt zijn in zijn dood en in zijn opstanding. Met Christus ben ik gestorven. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij, ja. Prachtige geschiedenis. Een zoon wordt geboren. Een zoon sterft. En God vereenzelvigt met de dood. En met zijn kracht. Opstandingskracht. Wat het leven geeft. elke geboorte is een schaduw van de wedergeboorte. Elk nieuw aards leven is het beeld van het werkelijke leven wat uiteindelijk tot stand dient te komen. En dat gaat gebeuren als je contact zoekt met de man God. En dat vinden we deze prachtige geschiedenis. Ja. Een verhaal wat je zo zou lezen en wat op zich ja, indrukwekkend is. Maar een verhaal wat ons bepaalt bij de grote Elisa, bij de man Gods met een hoofdletter. Want wat zegt de apostel Paulus nog in de Colossensebrief? En dan citeer ik het even letterlijk uit de Bijbel in vers 12. Daar gij met hem begraven zijt in de doop, in hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die hem uit de doden heeft opgewekt. Ook u heeft hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met hem. Toen hij ons al onze overtredingen kwijtschold door het bewijsstuk uit te wissen dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde. En dat heeft hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Was het geweldig dat we dit mogen ontdekken in het woord van God. Dat we deze rijkdom mogen ontdekken in deze geschiedenis van de Sunamitische en haar zoon. En ik hoop dat u ook dat leven hebt ontvangen vanuit de bovenkamer. En dat u inderdaad ook weet dat uw leven verborgen is met Christus in God. Geprezen zij die heiland. Amen.